Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hier ben ik weer en vol moed vervolgen we vandaag onze bedevaartstocht door tijd en ruimte. Dit na vertoefd te hebben in de 5e en 6e eeuw op het Franse eilandje Béhuard op de Loire, ten zuiden van de stad Angers met Notre-Dame de Béhuard, waar Maria verscheen aan de hermiet de heilige Maurilius. Na verbleven te hebben in de zuidelijke stad Agde, aan de Middellandse Zee tussen Narbonne en Montpellier, met Notre-Dame de la Genouillade. En na twee bezoeken in Italië, waaronder Spoleto met de heilige Monique Isaac en Genua met Santa Maria delle Vigne of Ons Lieve Vrouw van de Wijngaarden. We springen nu vandaag naar de 7e eeuw en wel terug in het noorden van Frankrijk. En daar valt veel over te vertellen, een ganse uitzending vol. Het is de streek van Frans-Vlaanderen, maar heel uitgebreid bekeken. Duinkerke, Saint-Omer, Rijssel, Arras, Atrecht, Cambrai enzovoort en uiteindelijk ook Zuidwest-Vlaanderen. Bij het maken van deze uitzending ontdekte ik mooie, interessante historische verhalen. Deze streek werd in de 7e eeuw zeer actief geëvangeliseerd door zeer vele monniken, waaronder een aantal grote heiligen. Uiteraard handelt deze reeks over Maria-verschijningen, maar ik stel voor jullie eerst even een algemeen beeld te scheppen van de situatie aldaar op kerkelijk gebied. Wees gerust, zoals in de vorige uitzendingen, de verschijning komt zeker aan bod, maar zal veel meer tot zijn recht komen als we het eerst in een historisch kader kunnen plaatsen. En wat dachten jullie? Van een bezoek aan onze voorouders, de oude Belgen. De Morini is de naam van een Belgische bevolkingsgroep die ten tijde van Julius Caesar gevestigd was in de kuststreek van Noord-Frankrijk en België. Meer naar het zuidoosten had je de Nerviërs en de Menapiërs in het oosten. De Morini waren zowat het einde van de bewoonde wereld, dus van dit Romeinse Rijk. Tarvenna was zowat de hoofdplaats, dus Terwaan. Deze stad bestaat niet meer. Het komt zowat overeen met het Franse dorpje Terouanne, ongeveer tussen Calais en Rijssel. In het noordwesten van Frankrijk woonde dus de weerbarstige Germanenstam der Morini, die aanvankelijk de christelijke godsdienst hadden omhelst, maar intussen weer tot hun heidense gewoonten waren teruggekeerd. Het geloof was er dus niet zo diep doorgedrongen, en het was ondertussen al een eeuw lang een dor gebied op wat het geloof betreft. Alzo, beste luisteraars, heb ik al wat de sfeer en de plaats in de 7e eeuw omschreven. Vooraleer ik er enkele grote figuren in plaats, luisteren we eerst naar een lied.
Ah, par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie.
Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie.
Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur un amour humain. Comme la croix des filles sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qui traîne. Salut Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe,
par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains,
par le malade que l'on opère et qui jeûne, par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid,
par l'herbe qui a soif et recueille l'onté,
par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie.
Dus we bevinden ons in de 7e eeuw. Noordwesten van Frankrijk, waaronder Frans-Vlaanderen, de steden Boulogne-sur-Mer, Duinkerke-Saint-Omer, Rijssel, Arras, Cambrai enzovoort. Daar wonen onze oude Belgen, de Morini, omringd door Nerviërs, Menapiërs, namen uit onze geschiedenisboeken van vroeger. Ze waren al eens geëvangeliseerd, maar met weinig diepgang, en reeds een 100 jaar was dit een dorre streek op godsdienstengebied. Hoe begon, eigenlijk de nieuwe evangelisatie? Een eerste grote persoon die we ontmoeten is de heilige Audomarus. Wie was deze Audomarus? Hij wordt ook wel genoemd als Omar of Otmar of Omer. Hij werd geboren rond 595 in de buurt van de Normandische plaats Coutances. In 629 trad hij toe tot de monnikengemeenschap te Luxeuil, maar dat is in het noordoosten van Frankrijk. Het is een klooster die rond 590 door Columbanus, gestorven in 615, was gesticht. Deze Columbanus was van Ierse afkomst. Hij was de eerste abt van het klooster van Luxeuil, maar stichtte nog verscheidene kloosters op het Europese vasteland. Toen Audomarus er in 629 intrad, was de opvolger Eustasius, gestorven in 629. Ook de vader van Audomarus, een zekere Friulfus, trad toe tot hetzelfde klooster en zou er de rest van zijn leven doorbrengen. Dit klooster in het noordoosten van Frankrijk werd een kweekplaats van een krachtige generatie geloofsverkondigers en grondleggers van het christendom in heel Frankrijk. Enkele jaren later, in 637, werd Audomarus op aanraden van zijn medebroeder, bisschop Acharius van Doornik en Noyon, en ook door koning Dagobert tot bisschop van Terwaan benoemd. Dit in het kader van de kerstening van Noord-Gallië. U herinnert zich nog dat Terwaan een belangrijke plaats innam in dit gebied tijdens het Romeinse Rijk. Deze stad vormde een knooppunt van de Romeinse heirwegen die ook vandaag nog gemakkelijk te volgen zijn. Zo naar Boulogne-sur-Mer, naar Arras of Atrecht, naar Cologne, Keulen enzovoort. In zijn missioneringsactiviteiten richtte Audomarus zich in de eerste plaats op de lokale elite. En die oude Belgen kennen we inmiddels, de Morini. Ongelooflijk waren de vervolgingen, tegenstand en het lijden dat deze heilige mannen doorstonden wanneer ze de ondeugden en afgoderij bestreden. Omdat Audomarus besefte hoeveel moeite het zou kosten om het hart van deze mensen voor Christus te winnen, haalde hij in 640 uit zijn oude klooster te Luxeuil een aantal jonge, enthousiaste monniken die hij voor dit werk geschikt achtte. En vooral drie namen worden vermeld. Mumolinus, gestorven rond 686, Bertinus, gestorven rond 698, en Bertramnus, gestorven rond 680. We zullen op deze drie missionarissen van onze streken terugkomen. Zij trachten dus dit volk de Morini, een volk dat barbaars was in vele opzichten, te civiliseren. Krachtig in woord en daad mochten ze door Gods genade een overvloedige oogst oogsten. Hoewel de Morini weerbarstig waren, zoals ik reeds zei, en zich moeilijk van hun oude gebruiken lieten afbrengen, waren er ook successen. Zo was er een zeer rijke Morini, Adroaldus de Villa geheten. Hij schonk aan de monniken zijn land, waarop zijn klooster mochten vestigen. De schrijver van dit verhaal merkt op dat Adroaldus allerlei beweegredenen gehad kan hebben. Het kan zijn dat hij handelde uit pure vriendschap en waardering jegens de geloofsverkondigers. Het kan ook zijn dat hij geen kinderen had die hem zouden erven. Of wellicht wilde hij een vermindering van straf voor zijn zonden mee verdienen. Hoe dan ook, deze rijke man, Adroaldus van de Morini, gaf heel zijn bezit aan de heilige Audomarus in de vaste geloofsovertuiging dat alles op deze aarde voorbij gaat en dat hij beter zijn hoop kon vestigen op de eeuwige vreugde. Op deze geschonken grond werd een klooster gebouwd. Het werd later bekend als het Oude Klooster. Dat was in het tegenwoordige dorpje Saint-Momelin. Maar dit klooster werd snel te klein. En later zochten de missionarissen naar een geschiktere plek. Dat deden ze door in een bootje te stappen en dit de rivier de A af te laten drijven. Op het punt waar het tegen de oever vastliep, moest het nieuwe klooster komen. Dit werd eerst de Sint-Pietersabdij in Sittiu bij Saint-Omer. Sint-Mumolinus, een van de drie bekende verkondigers, gehaald naar hier door Audomarius, werd de eerste abt, zowel van het kleine oude klooster als van de Sint-Pietersabdij in Sittiu. Later was het Bertinus die abt werd, toen Mumolinus bisschop werd van Noyon. Later sprak men dan van de Sint-Bertinus-abdij van Sittiu in de stad Saint-Omer. De ruïnes zijn er nog te zien vandaag. Ook hier, in deze nieuwe, grotere abdij langs de rivier de A, zetten de monniken hun gestrenge en sobere kloosterleven voort. Er stroomden talrijke jongeren toe, die wilden intreden en monnik worden. En dan te bedenken dat zij zojuist nog hun afgoden vereerden. Bij zijn dood op 1 november 668 of 669 werd Audomarus begraven, trouwens op zijn vraag in de kerk van Saint-Omer, de huidige kathedraal. Toen in de 7e eeuw nog een bescheiden kerk. Maar daar zijn we weer met de Franse Revolutie. Het schrijn werd naar Parijs gebracht, de relieken werden vernietigd en het schrijn omgesmolten. Zoals jullie konden horen, liet Audomarus of Omar of Otmar of Omer andere monniken overkomen uit het noordoosten, uit de abdij van Luxeuil, namelijk Mumolinus, Bertinus en Bertramnus. Maar meer daarover na dit lied.
Amen. peccatori bons. Ora, ora prendo pene. Ora, ora prendo pene. Peccatori bons. Non è ti morte. In all the mortis nostra. In all the mortis nostra. In all the mortis nostra.
Beste vrienden, 7e eeuw, volop evangelisatie in het noordwesten van Frankrijk. Daar zetelde dus de heilige Audo Marus als bisschop. Hij was dus eerst monnik in een klooster in het noordoosten van Frankrijk en liet enkele jonge monniken overkomen naar het noordwesten om te evangeliseren. Een van hen was Mummolinus, gestorven ongeveer in het jaar 686, ook genoemd Mummolinus van Noyon, want hij werd bisschop van deze stad, ook in het noorden van Frankrijk, maar een 200 kilometer van de kust verwijderd. Deze Mummolinus was wellicht van adellijke afkomst en werd eigenlijk geboren te Constans aan de Bodemzee. Toen hij 14 of 15 jaar oud was, trad hij tezamen met zijn twee vrienden, Bertinus en Bertramnus, die we nog later gaan bespreken, trad hij binnen bij de monniken van Luxeuil. Dit klooster gesticht dus door de Ierse monnik Columbanus, en waar dus ook onze Audo Marus vertoefde. Zoals ik reeds zei, dit klooster was een stevig vormingscentrum van een krachtige generatie geloofsverkondigers in heel Frankrijk. Toen zij er dus voldoende vorming hadden genoten, trokken zij erop uit om het evangelie te verkondigen. Vooral ook onder de opvolger van de stichter Columbanus, Abt Eustasius. Om jullie een idee te geven. Op het moment dat Mummolinus er intrad, woonden er zo'n 600 monniken. Mummolinus, maar ook Bertinus en Bertramnus, die we nog gaan bespreken, vestigden de aandacht op zich van de hofbeambten van koning Clotarius II. Deze nodigde de drie uit tot nadere kennismaking en apostolaat. Toen deze koning aan Mummolinus uit adellijke familie vroeg wie hij was en waar hij vandaan kwam, moet deze monnik nogal ontwijkend geantwoord hebben. In ieder geval heeft Mummolinus zijn adellijke afkomst verzwegen, waarschijnlijk uit bescheidenheid. Trouwens, hun levenswijze viel al helemaal op vanwege hun eenvoud en soberheid. Ze waren als monniken gewend met het geringste toe te komen. Ze hadden op hun tochten slechts geleefd op wat gerstebrood, gedoopt in water. Vaak hadden ze geslapen op de grond. Te midden van alle rijkdom rond koning Clotarius veranderden zij niets aan hun strenge regime van boete, vasten en gebed. En dan komt het ogenblik dat zij zich in 640 voegen bij Sint Audomarus, om hen te helpen evangeliseren het gebied van de Morini. Sint Mummolinus werd dus, zoals reeds vermeld, de eerste abt, zowel van het oude klooster en van het grotere Sint-Pietersklooster langs de rivier de A, het klooster van Situ in Saint-Omer. Later werd het de Bertinusabdij genoemd. Het ontstaan hebben we reeds vermeld. Ondertussen stierf de grote bisschop van Noyon, Sint Eligius of Eloy, in 660 en Mummolinus werd zijn opvolger. Van Mummolinus wordt nog vermeld. Ik citeer, hij was immers een mild en wijs bestuurder en had een hart voor zijn schapen. Toen hij na 26 jaar bisschop te zijn geweest, het moment van zijn dood voelde naderen, riep hij zijn monniken rond zich en vermaande hen consequent voor te gaan op de ingeslagen weg en niet te verslappen. De heilige Mummolinus stierf op 16 oktober rond 685. Hij werd bijgezet in de toenmalige kerk van Sint Joris in een buitenwijk van de stad Noyon.
Ave Maria, gratia ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre,
Grazie.
beste vrienden, ik vertelde jullie dus over bisschop Audomarus en Mummolinus, die hem kwam vervoegen voor de evangelisatie van het noordwesten van Frankrijk in de 7e eeuw. Maar samen met Mummolinus waren er Bertinus en Bertramnus, die werden ook gevraagd om te komen. Wie was deze heilige Bertinus? Hij wordt ook genoemd de heilige Bertinus van Situ, de plaats van de grotere abdij langs de rivier de A. Ook Bertinus is afkomstig uit het gebied van Constans rond het jaar 597. Reeds van in de kinderjaren leerde hij deugdzaamheid beminnen en waarderen. Hij leerde vroeg in de wereld alles wat niet onmiddellijk zijn hart perfecter met God verenigde. En aangestoken door het voorbeeld van een familielid, en we hebben het hier over Audomarus, trad ook hij binnen in de grote abdij van Luxeuil. Dus ook met zijn vrienden Mummolinus en Bertramnus. Bertinus was toen zeer jong, maar hij muntte uit te midden van de honderden religieuze broeders door zijn volgehouden beoefening van alle deugden. Dit alles toen onder de leiding van abt Walbert, die het klooster met grote reputatie leidde na de dood van Sint Eustachius, de onmiddellijke opvolger van de Ierse stichter Sint Columbanus. Er werd grote ernst gemaakt van de studie van de Heilige Schrift en de kerkelijke disciplines. Alles geheiligd door een eminente geest van gebed en de geest van versterving. Aldus deze overleveringen. Ondertussen weten we dat Audomarus, Bertinus, Mummolinus en Bertramnus gezonden werden naar het noordwesten van Frankrijk, naar de gebieden van onze oude Belgen, de Morini. We hebben het dan al gehad over het klooster die gesticht werd langs de oever van de rivier de A, gelegen in Situ in het huidige Saint-Omer. Bertinus werd dus abt in opvolging van Mummolinus, die bisschop werd van Noyon. En deze overleveringen vertellen verder. Onder abt Bertinus werd dit klooster nog vermaarder. Strenge onthouding en vasten waren een van de eerste artikels van de discipline. De maaltijden van de 150 monniken die hier samen waren, bestond voornamelijk uit wortels, kruiden, brood en water. Hun gebed was voortdurend en ze heiligden al hun werk door gebed. Het gezang van hemelse lofprijzing gebeurde dag en nacht zonder onderbreking. De monniken wisselden elkaar af in groepen. Hoe zwaar het werk ook was, geen enkele monnik werd hiervan vrijgesteld, nog van een of andere nachtelijke waken. Door een stijgend aantal monniken ontving Sint Bertinus de kerk van Onze Lieve Vrouw, die de bisschop op een korte afstand van het eerste klooster had gebouwd. Deze tweede abdij werd Nieuw Situ genoemd. Verschillende edelen keerden de wereld de rug toe om hun leven onder zijn leiding te beleven in fervente oefeningen van heilige contemplatie en boetedoening. Als er giften werden geschonken, ontving Bertinus deze slechts als het patrimonium van de armen. Bijvoorbeeld een rijke heer, Heremaar, schonk hem zijn bezit van wormhout. Dit ligt in Frans-Vlaanderen. En Bertinus begon er een nieuw klooster. Hier werd de heilige Winok als eerste abt in 695 gewijd. Deze kwam uit het klooster van Situ. Hoe eindigde het leven van Bertinus? Sint Bertinus, die het gewicht van de ouderdom voelde, trad af in het jaar 700. Hij wenste zijn leven in nederigheid en gehoorzaamheid af te sluiten. Hij sloot zichzelf op in een kleine kluis die aan de Heilige Maagd toegewijd was. Deze lag dichtbij de begraafplaats van de broeders en hij verbleef er voortdurend in gebed. Hij volgde alle oefeningen met de getrouwheid en nederigheid van een ijverige novice. Hedendaagse auteurs over het leven van Sint Bertinus schrijven dat hij stierf op de leeftijd van 112 jaar op 5 september 709. Deze abdij van Sithieu, dus langs de A-rivier, later Sint Bertinus abdij genoemd, werd een van de meest invloedrijke kloosters in Noord-Europa. Reeds in de 9e eeuw had de abdij een priorij in de stad Poperingen, waar de abt de leenheer was. Een ander feit, vanaf de 12e eeuw kwam het recht om de pastoor te benoemen toe aan de abdij van Sint Bertinus, en dit gold voor onder andere Lissewegen, Ruislede, Steenkerke bij Veurne en Bulskamp. Zo, beste luisteraars, dat was dus even over de heilige Bertinus. Dit dus samen met onze heilige Omer of Audomarus in de 7e eeuw volop de streek van Frans-Vlaanderen en gans het noordwesten van Frankrijk evangeliseerden. En tenslotte, naast Audomarus, Bertinus, Mimolinus, was er ook de heilige Bertramnus, ook genaamd Bertram van Saint-Quentin. Ook hij kwam dus vanuit het klooster van Luxeuil naar het noordwesten van Frankrijk. Het levensverhaal van Sint Bertinus vermeldt over al deze mannen. Zij hadden een volmaakte opvatting van het katholieke geloof en van de kerkelijke leer, terwijl zij doorkneed waren in de schriften. U herinnert nog dat Mimolinus bisschop werd van de stad Noyon. Bertram volgde hem trouw en werd abt van het klooster van Saint-Quentin, ook in Noord-Frankrijk. Zoals u kan vaststellen, beste vrienden, werd deze streek in de 7e eeuw dus zeer actief geëvangeliseerd door zeer vele monniken, waaronder een aantal grote heiligen. Zo, beste luisteraars, ik hoop dat u zich nu wat beter kunt plaatsen in de 7e eeuw in het noordwesten van Frankrijk. En zo kunnen we ook beter de verschijning van Maria plaatsen in dit kader. En de stad die we gaan betreden is Boulogne-sur-Mer. In het Nederlands bonen of beunen. Het behoorde vroeger tot het graafschap Bonen. Het is een stad in het Franse departement Pas-de-Calais, regio Nord-Pas-de-Calais. De gemeente ligt aan de opaalkust langs het kanaal, aan de monding van de rivier de Liane. Dus op een 90 kilometer van onze grens. De inwoners van Boulogne-sur-Mer noemt men de Boulonnais. Boulogne-sur-Mer was de eindbestemming van een Romeinse heerweg die in Keulen begon en over onder andere Heerlen en Maastricht liep. De naam was de Via Gesoriacum ad Colonia Agrippa, of ook de Via Belgica genoemd, dus de voorloper van onze E40. Ongeveer toch. De Romeinen noemden de stad Bononia. Ondanks de van oorsprong Vlaams klinkende naam, was de stad al sinds de 14e eeuw Frans sprekend. In de middeleeuwen was het een zeer populair Maria-oord ook voor Vlaamse bedevaarders. Zoals ook Le Puy-en-Velay was dit bedevaartsoord ook de bestemming als boete, opgelegd door kerkelijke en burgerlijke rechtbanken, vooral halfweg de 13e eeuw. Maar nu de kern van deze uitzending. Wat gebeurde er in Boulogne-sur-Mer? We zijn in het jaar 636. Audomarus moet al ongeveer een jaar bisschop zijn geweest. Dus volgens de overlevering, 4 jaar voor de 3 andere monniken waren toegekomen vanuit het klooster van Luxeuil. Het was op een woensdag, bij de schemering. Het volk van Boulogne was verzameld in een rieten dakkapel, samen met hun plaatselijke bisschop, de heilige Audomarus. De moeder van God verscheen hen en sprak hen aan om naar de oever van de rivier te gaan. En aan de monding van de rivier Laliane zagen allen een onbemande houten schuitje varen, waarop een verlicht houten beeld van Maria stond. Het beeld was ongeveer 1 meter hoog en Maria droeg op de linkerarm het kindje Jezus. En ik vervolg dit verhaal. Dit liet op de aanwezigen een ongelooflijke indruk na van vrede, rust en geluk. En nog volgens de legende verscheen een mooie dame bij het volk, die verzameld was rond het schip. En zij sprak hen toe dat ze deze stad heeft uitgekozen als een plaats van genade. De mensen vroegen dan naar haar naam. Zij antwoordde: ik ben de advocaat van de zondaars, de bron van genade, de fontein van vroomheid. En zij vervolgde: ik wens een goddelijk licht te laten afdalen over jullie stad. Mijn vrienden, wees kuis en bouw een kerk. En op de plek van een Romeinse tempel werd dan een kapel gebouwd, waarin men het Mariabeeld plaatste. Dus, na deze verschijning van Maria en het aankomen van een schuitje met een beeld van Maria met het kindje Jezus, liet bisschop Audomarius een kapel bouwen waarin men het beeld plaatste. En al gauw verspreidden zich allerlei mirakelverhalen. In het jaar 1090 liet de heilige Ide, de moeder van Godfried van Bouillon, op die plaats een Romaanse kerk met crypte bouwen. en in de volgende eeuwen werden vele wijzigingen aangebracht en een klooster bijgebouwd. Het is in 1567 dat de kerk werd verheven tot Ons Lieve Vrouw Kathedraal. We bevinden ons dus in Boulogne-sur-Mer. Tussen de 13e en 16e eeuw gingen vele gelovigen bidden voor dit beeld, die de titel kreeg Ons Lieve Vrouw van de Zee. Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw gebeurde er van alles. Het beeld werd zelf in 1544 meegenomen door de Engelsen, maar teruggebracht in 1550. De Hugenoten vielen de kathedraal aan. Ze vernietigden ramen, houtwerk en poogden ook het beeld te verbranden, wat niet lukte. Het beeld werd uiteindelijk op een stapel mest gegooid en vervolgens in een put. Een zeer vrome vrouw van een hugenoot haalde het uit de put en verborg het op haar zolder, waar het 30 jaar verbleef. Het werd daarna teruggeplaatst in de herbouwde kathedraal in 1630. Het beeld was wel in zeer slechte staat, maar de voortzetting van de wonderen bewees zijn authenticiteit. Maar zoals met zoveel kerken gebeurde, werd de kathedraal herschapen in een ruïne tijdens de Franse Revolutie. Deze kathedraal diende als arsenaal, magazijn, werd verkocht aan buitenlandse handelaars en uiteindelijk steen per steen vernield tot een ruïne. Het beeld zelf werd verbrand op 28 december 1793 voor het stadhuis op bevel en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het volk. Alleen de rechterhand van Maria, die daarvoor was afgebroken, werd gevrijwaard. Het is het enigste originele stuk van het beeld uit de 7e eeuw. En tot op vandaag kan het vereerd worden. Dus de kathedraal ligt in puin. Maar dan komen we in 1820. Een heel interessant verhaal volgt met als centrale persoon Monseigneur Benoît Agathon Haffrengue. Hij werd geboren in 1785 bij Boulogne-sur-Mer en overleed in 1871. Hij kocht de ruïnes op van de kathedraal. En zonder diploma van architect speelt hij architect en herbouwt deze kathedraal met 160 man. Dit met persoonlijk geld, met vele giften en ook giften van Napoleon III. Tijdens deze werken in 1827 wordt de eeuwenoude Romaanse crypte terug ontdekt en uiteindelijk intact gevonden. De nieuwe kathedraal heeft veel weg van de Anglicaanse Sint Paulus Kathedraal van Londen, van Romeinse basilieken en van het Parijse Pantheon. Het was een uiting van ecumenisme, voordat het woord eigenlijk bestond. Deze monseigneur wou dat deze kathedraal werd gezien van op de andere kant van het kanaal als een teken van gebed voor de eenheid. Het nieuwe gebouw onderscheidt zich onder andere door een hoge koepel ongeveer 100 meter die de oostelijke delen domineert. Priester-architect Haffrengue was een zeer nederig man. Aan de buitenkant, aan de voorkant van het voorplein, is gegraveerd boven de centrale poort: A Domino Factum Est. Dit is het werk van de Heer. In 1866 was de kathedraal klaar en een kopie van het oorspronkelijke beeld werd erin geplaatst met als titel Ster van de Zee. De originele bewaarde rechterarm van het Mariabeeld zit in een verguld hart rond de hals van de nieuwe afbeelding. Beste vrienden, graag wou ik toch even dieper ingaan op de vermelding hoe men tijdens de bouw van de nieuwe basiliek de crypte herontdekte en nog vrij intact. Het bestaan was door iedereen vergeten. Deze crypte is de overgebleven getuige van de voorbije eeuwen. De lengte van de crypte is 128 meter op 42. Het is een van de grootste van Frankrijk. In de ondergrondse delen zie je dan ook oude overblijfselen en de puin van de oude kathedraal. Bijna overal vind je de funderingen van de muren van de vorige kathedraal. Twee delen van de crypte zijn het meest interessant. Zo heb je de centrale crypte, die dateert uit de 12e eeuw en vervolledigd werd in de 14e eeuw. Met geschilderde kolommes, geschilderd volgens de oude ontwerpen die men terugvond in de overblijfselen. En op de muren staan afgebeeld de geschiedenis van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Boulogne. Dan heb je de noordelijke laterale crypte. Daar vind je een muurschildering die een balustrade voorstelt met daarboven enkele kleine schilderijtjes waarvan één, de enigste die intact is, waarschijnlijk Sint Paulus afbeeldt. Andere locaties van de crypte tonen de mysteries van het leven van Onze Lieve Vrouw, van het passieverhaal, van de vrijsnis van Jezus. Maar tevens afbeeldingen van pausen, koningen en keizers en van heiligen die schitterden door de eeuwen heen. Het is een soort van samenvatting van de geschiedenis van de kerk vanaf de eerste eeuwen. In een andere plaats in de crypte staan oudheidkundige stukken, gevonden in de ruïnes van de verwoeste kathedraal, zoals bijvoorbeeld een kapiteel van een zuil, dus de bovenste versiering van een zuil in Griekse stijl uit de 3e-4e eeuw. Op een grote diepte ontdekt men de resten van een Gallo-Romeins gebouw, 20 meter op 10. Men vermoedt een oude heidense tempel. Toch zeer interessant, vooral als we dan weten dat het allereerste kerkje na de verschijning werd gebouwd op de plaats van een tempel. Dus een grote geschiedenis ligt verborgen in deze crypte. Even opletten, deze crypte kan pas terug worden bezocht eind 2014 omwille van werkzaamheden. De grote feestdag in Boulogne is 15 augustus met de processie. De verantwoordelijke priester, abbé Frédéric Dumigny, getuigde hoe de voorbije 15 augustus anders was dan anders. Er is altijd veel volk, zegt hij, maar deze keer was de kathedraal stampvol. Er was geen plaatsje meer vrij om te zitten. Ik heb toch het gevoel dat de mensen stilletjes aan terugkeren naar de kerk. Trouwens, in een hoek van de kathedraal staat ook een groot scherm waar de gelovigen live het rozenkransgebed kunnen meebidden elke namiddag vanuit Lourdes. Zo, beste luisteraars, hopelijk vonden jullie het interessant. Uiteindelijk, ook voor mezelf, is de grote verrassing bij het maken van deze reeks over Maria uiteindelijk de omkadering waarin zich dit afspeelt, zoals die verhalen van de apostelen, van heiligen, die uiteindelijk met de steun en de aansporingen van Onze Lieve Vrouw het evangelie gaan verkondigen. En ik ga verder, op stap in de tijd. Afspraak in een volgende aflevering en tot volgende keer. Voor het slotlied hoort u fragmenten van de feestelijkheden aan de haven in Boulogne, het feest van de zee, met optredens in traditionele kledij. Een beetje toeristische promotie mag wel. En daarna hoort u een rijdende bijaard met een groep bedevaders op weg naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Boulogne.
My place, but I offer. France.